Broeders en zusters, wij hielden ons bezig met een reeks van lezingen over de 70ste week van Daniël. En dus over schriftplaatsen waarin rechtstreeks naar deze 70ste week van Daniël verwezen wordt. En laatstelijk waren we dus uitgebreid terecht in Openbaring 13. Niet omdat daar uitgebreid over de 70ste week gesproken wordt, maar wel omdat het begin van de, laten we zeggen, de carrière van dat eerste beest uit Openbaring 13 rechtstreeks verband houdt met die 70ste week van Daniël. Namelijk de tijd waarin hem gegeven wordt om zijn carrière te ontwikkelen, 42 maanden lang, waarna hij zijn grote mond opent tot lastering tegen God enzovoorts, en waarna hij uiteindelijk macht krijgt over alle geslacht en taal en volk, zoals het daar beschreven staat. Ik denk dat het enige schriftgedeelte waarin ook rechtstreeks verwezen wordt naar de 70ste week van Daniël, wat wij nog over hebben, is Openbaring 6. En ik zeg, dat wordt rechtstreeks verwezen naar de 70ste week van Daniël. Dat is niet echt zo, maar hij is wel heel duidelijk herkenbaar daarin. Openbaring 6, het lijkt me goed om het eerst door te lezen, omdat we het enigszins in de gedachten hebben. Er staat in Openbaring 6 vanaf vers 1, en ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hebben ze een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En toen hij de tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en dien die daarop zat werd gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij de derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen hij het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeiden, kom en zie. En ik zag en ziet een vaalpaard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken en de oversten over duizend. En de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? En ik weet niet of u opgelet hebt, en ik weet dus ook niet of u gemerkt hebt dat hier inderdaad sprake is van gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Dat is namelijk heel uitdrukkelijk het geval. Dat is ook wat wij zouden verwachten, zeg ik in de eerste plaats. Maar het is ook wat in de loop van dit hoofdstuk bevestigd wordt. En ik begin dan bij het eerste, namelijk dat wij dat zouden verwachten. Het punt is namelijk dat dit eigenlijk het eerste profetie is, om zo te zeggen, in het boek Openbaring. En daarna trek ik dat meteen weer in. Dat wil zeggen, ik relativeer dat. Want we hebben hiervoor natuurlijk ook al 5 hoofdstukken. Maar neemt niet weg dat in het algemeen in de voorgaande 5 hoofdstukken de achtergrond geschilderd wordt. Het decor wordt neergezet voor wat nu verder volgt vanaf Openbaring 6. Immers, om het even vlug te zeggen, in Openbaring 1 hebben wij een schildering van de Heer Jezus Christus in de hemel. Degene die dood geweest is en die nu leeft. De alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste en hoe dat maar heten mag. Want dat staat daar allemaal. Bovendien vinden we ook in hoofdstuk 1 al de gemeente verzameld rond de Heer. Want als wij, ik kan het nou niet uitleggen, maar ik wijs er alleen maar op. Hè. Als daar staat, hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de macht en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dan herkennen we daarmee in de eerste plaats dat volk van koningen en priesters, namelijk de gemeente. Onszelf dus. Zo is dat nou eenmaal. Hoe dat ook zij, we vinden een uitbeelding van Christus, inclusief de gemeente in de hemel en dus van de situatie die bestaat direct na de opname van de gemeente. Maar goed, daar ga ik nog niet over discussiëren uiteraard, dus ga meteen verder. Daarna volgt namelijk alsnog in hoofdstuk 2 en 3 de bekende, nou ja, onbekende, maar de volgende bekende 7 brieven, u weet wel, de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. En als ik het alleen al zo zeg, dan sta ik eigenlijk te liegen, want dat is helemaal niet zo eigenlijk, hè. Het waren 7 brieven, achtereenvolgens gericht aan de engel van de gemeente te. Zodat die brieven op geen enkele wijze gewoon letterlijk bezorgd kunnen worden. Want wat is nou een engel van de gemeente te? Bovendien, wij dienen te beseffen dat volgens het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek al alle hoofdstukken van dit Bijbelboek gezonden zou worden naar alle 7 gemeenten, al deze 7 gemeenten minstens, in Klein-Azië. En ik zou niet weten waarom de gemeente verzameld te leren dan niet ook de geadresseerde zou kunnen zijn van dit Bijbelboek. Maar dat even terzijde. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat die 7 brieven, alle 7, gestuurd werden naar alle 7 gemeenten. Dus ze te nummeren en te zeggen, dat is de brief aan die gemeente en dat is de brief aan die gemeente, dat is wel aardig, maar er berust op nogal wat misverstanden. Wij komen daar in elk geval niet mee uit. Maar het punt is ook dat dit ook niet zozeer brieven zijn met een letterlijke betekenis gericht aan 7 letterlijke gemeenten. Maar integendeel, deze brieven geven achter en volgens op symbolische wijze. Want inderdaad, het is in hoge mate een symbolisch boek. Maar ze geven achter en volgens op symbolische wijze een beschrijving van wat wij populair dan maar noemen de 7 verschillende tijdperken, perioden uit de geschiedenis van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Iets eenvoudiger gezegd, deze 7 brieven beschrijven achter en volgens 7 perioden uit de kerkgeschiedenis. En dat is ongeveer wat het is. Het vermakelijke daarbij, nou vermakelijk, maar ik vind het wel leuk, ja. Het vermakelijke daarbij is dat de laatste brief, die gericht aan de engel van de gemeente te Laodicea, dan ook een beschrijving geeft van de geschiedenis van de kerk na de opname van de gemeente. In het Nederlands kun je dat nog redelijk zinnig zeggen. Want de geschiedenis van de kerk na de opname van de kerk wordt toch wat moeilijk. Maar daar gaat het me nou niet om, hè. Maar in elk geval in de 6e brief, en dat is niet de 7e, in de 6e brief namelijk vinden we al de vermelding van wat wij dan de opname van de gemeente noemen. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, dus 3 vers 10, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, enzovoorts. Maar goed, ook dat beschouw ik als decor. En dat geldt ook voor de daaropvolgende 2 hoofdstukken, hoofdstuk 4 en 5, waar wij opnieuw terug zijn bij de situatie zoals beschreven in hoofdstuk 1. Namelijk, wij vinden een troon in de hemel en daarop Christus, de alfa en de omega, het begin en het einde, degene die dood geweest is en nu leeft. Maar dat wordt nu op andere wijze uitgebeeld. Nu wordt daar een troon gezien en op de troon wordt gezien een lam. Het blijft symboliek. Een troon en daarop een lam. Dat dat een uitbeelding is van Christus, dat lijkt me bekend. Dat hoeft helemaal geen toelichting te hebben. De aardigheid is trouwens dat tot Johannes gezegd wordt: zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Dat is 5 vers 5. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. En Johannes zegt dan laconiek: en ik zag en ziet in het midden van de troon een lam staande als geslacht. Een merkwaardig verschijnsel. In symboliek, in visioenen kan alles. Er wordt gezegd: zie de leeuw. En hij zag een lam. Krijg je later nog een keer iets als: ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die daar zit op vele wateren. En toen keek Johannes en toen zag hij een vrouw zitten op een scharlaken rood beest. En later wordt het hem gezegd: en de vrouw die gij gezien hebt, zittend op vele wateren. Maar dat had hij niet gezien. Hij had gezien een vrouw zittend op een scharlaken rood beest. In Openbaring 17 is dat leuk, hè? Dat is leuk voor degene die tegenstrijdigheden zoeken in de Bijbel. Ik heb er nog een paar, moet ik u zeggen. Een hele emmer vol. Maar het is helemaal geen tegenstrijdigheid. Want zowel dat scharlaken rode beest als die vele wateren drukken hetzelfde uit. Namelijk volken, scharen, natiën en tongen. Het krallen bestaat er niet alleen letterlijk in Openbaring 17. Maar je kunt het ook aantonen uit andere schriftplaatsen uiteraard. Dus laat maar weer voor wat het is. Maar zie de leeuw en dat bleek een lam te zijn. Want het lam staat voor de Heer Jezus als degene die bereid was zich te vernederen. Als het dienstknecht, de zwijgende die zijn mond niet opendeed als hij gescholden werd. U weet wel, Jesaja 53. Niettemin, juist daarom en daardoor heeft God hem ook uitermate verhoogd en werd hij tot leeuw. En van Gods wegen wordt gezegd: zie de leeuw. En Johannes zei: en ik zag en ziet een lam. Maar het blijft onder alle omstandigheden gewoon Christus. Op de troon in hoofdstuk 4 en 5. Rondom de troon overigens vier dieren. Valt ook weinig aan uit te leggen, want we kennen die vier dieren, die vier wezens uit deze Bijbelse symboliek al lang. Al was het maar uit Ezechiël en wellicht ook uit Jesaja. Wij kennen ze als dieren, wij kennen ze als cherubim, cherubs. Wij kennen ze als serafim, serafs, enzovoorts. En er is niks bijzonders mee verder. Ze zijn een uitbeelding van vier van de hoedanigheden van de Heer Jezus Christus, zoals die ook tot uitdrukking komen in de beschrijving van de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Deze vier dieren komen dus in hun betekenis overeen met de strekking van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Namelijk Christus als de koning, ik geef ze steeds in dezelfde volgorde, Christus als de koning, de leeuw, Matthäus dus. Christus als de dienstknecht, vergis u niet, erin wordt dit verschijnsel wordt wel over het algemeen erkend, maar dikwijls kan men het toch niet thuisbrengen. En de interpretatie ervan vanuit de Rooms-Katholieke traditie klopt in elk geval niet. Vooral Matthäus, Marcus en daarna Lucas wordt door elkaar gegooid. Johannes is voor iedereen duidelijk. Maar goed, hè. Maar Matthäus de koning, Marcus, Christus als de dienstknecht en voorgesteld als de os. Matthäus als de leeuw, Marcus als de os en dus als de dienstknecht. Lucas, de Heer Jezus als mens en dus voorgesteld als mens. En het Johannes-evangelie Christus als God en voorgesteld in de gedaante van een adelaar. Als je dat nou weet, dan kun je al die schriftplaatsen begrijpen. Er lopen trouwens nog kleuren parallel, ook in de gewone Bijbelse volgorde. Ik verander namelijk aan de volgorde gewoon niks. Je houdt gewoon de Bijbelse volgorde vast, steeds wanneer het genoemd wordt. En je hebt geen enkel probleem. Hemelsblauw, purper en scharlaken. Dat zijn drie kleuren. Hemelsblauw, blauw, paars, rood. Voor degene die lagere school gehad hebben. Hè? Maar hemelsblauw, purper en scharlaken op fijn getwerend wit linnen. Wit linnen staat er niet bij in het Oude Testament dat het wit is. Maar linnen is per definitie wit. Dus dat is makkelijk. Moet je er dus wel bij houden. Dat heb je de volgorde. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar dit wordt gezien om de troon. Dat is een oud-testamentische bijbelse beelden. En het probleem van het boek Openbaring is dat men dikwijls daar de dingen voor het eerst tegenkomt, omdat men de voorgaande 1180 bladzijden heeft overgeslagen. En dan probeert men het verhaal van het hele boek te begrijpen, dus door alleen het laatste hoofdstuk te lezen. Of anders zegt, men probeert de hele Bijbel te verstaan en de afloop van de Bijbelse geschiedenis te begrijpen door alleen het laatste Bijbelboek te lezen. En zegt dan, nou, het is toch wel een geheimzinnig boek. Wat een onzin eigenlijk, hè? Toch? Dat is toch onzin? Het zijn dingen die allemaal al verklaard zijn in de voorgaande Bijbelboeken. Enzovoorts. Dit wordt uitgebreid geïllustreerd en toegelicht. En dat moet je weten voordat je een Openbaring begint. En dat is niet het geheim van Openbaring, dat is niks geheims aan, dat geldt voor elk boek. En als het niet geldt voor bepaalde boeken, dan zijn het gewoon waardeloze boeken. Als de clue van het verhaal al verteld is, voor de laatste bladzijde zeg ik maar, ja, waar hebben we het dan nog over? Dan hoef je dat niet meer te lezen. Dat is toch het enige verhaal. Nou, terug dan. Openbaring 54. Lam op de troon. Dan wel de leeuw op de troon. Om de troon de vier dieren. Als attributen van dat lam of van de leeuw. Ter identificatie van degene die op de troon zit. Ze horen er gewoon bij en ze beelden in wezen hetzelfde uit. Dus Christus op de troon. En daaromheen 24 oudsten. Dat vind ik ook altijd leuk. Want bij voorkeur zeg ik dat zo snel mogelijk. Hoewel ik weet dat er uitgebreid over gediscussieerd wordt. Over de vraag wat die 24 oudsten voorstellen. Maar ja, daar geldt natuurlijk hetzelfde voor als voor die vier dieren. Als je dat nou nog niet weet, heeft geen enkele zin om er nou nog over te discussiëren. Sorry. Trouwens, 24 oudsten vind ik een mooi voorbeeld van een pleonasme. Maar ik weet niet of je al wakker bent zo vroeg op de morgen. Hè? Pleonasme wil zeggen dat in één uitdrukking twee keer hetzelfde gezegd wordt. En als 24 oudsten een pleonasme is, dan bedoel ik dus dat 24 hetzelfde is als oudsten. En dat is ook zo, want een oudste is per definitie een eerstgeborene. En zeker in de Bijbel, iemand is oudste omdat hij een eerstgeborene is. En dus hoog staat in de rangorde, om het maar zo te zeggen. De hiërarchie. Nou goed. En 24 staat ook voor oudsten, dat kan niet missen. Want wij hebben hier een troon. En als er een troon is, dan vraagt men u, noem eens een getal. Daar staat een troon. Noem nou eens een getal. Welk getal roept u dan? U weet wel, dat spelletje van associatie is dat. En wat komt u dan in je hoofd? Een troon, noem nou eens een getal. 12. Ja, is nog wel zo. 12 staat voor heerschappij namelijk. Net als de troon. De troon is een uitbeelding. Sommigen denken dat een troon een soort veredelde stoel is. Met rood plus en dat soort dingen meer. Een beetje breed en hoog uitgevallen. Kijk, dat is dus niet zo, hè. Dat is gewoon een veredelde stoel. Maar een troon is een symbool. Een troon staat voor koningschap. Voor heerschappij. Nou, als je dan zegt, noemen ze getal, dan noemt hij het getal wat staat voor heerschappij. Dat is 12. Vandaar inderdaad 12 stammen van Israël. Want Israël zou, volgens de naam Israël, heersen met God. En dus wordt het 12. Kan niet missen. Er is nog iets geheims aan, vandaar die 13e. Maar normaal gesproken 12. Voor heerschappij. En dus 12 tronen. Daarom 12 discipelen. Die zouden zitten op 12 tronen. Anders wordt het stoelendans, hè? Als je een troon te weinig hebt. 12 discipelen. Dus 12 tronen. Maar het is gewoon weer hetzelfde. 12 staat voor heerschappij. En als er iets is wat in onze wereld heerst, dan is het de tijd. De vierde dimensie. waaraan wij onderworpen zijn. Waar we niks over te vertellen hebben, maar die onverbiddelijk over ons heerst. Over de vrouwen wat meer dan over de mannen, maar daar gaat het nou niet over. Maar... Nee, dat helpt om het uit te leggen. Nou goed, de tijd heerst en dus meten wij de tijd. Heel inconvenient, heel lastig overigens, maar we meten de tijd in 12 uren. Per dag en per nacht. Dan wordt het ook 24 overigens, dat is wel zalig. Officieel 12, maar het worden er 24. Nou goed. En of we meten de tijd in 12 maanden. Of 12 maanden. Ja, dat is hetzelfde. Of in de 12 tekens van de dierenriem. Dat is ook hetzelfde. Dat heb je toch, hè? Er wordt 12 voor heerschappij. Als er dan een troon is en er zijn om de troon 24 oudsten, dan stellen we eerst pas 24 oudsten. Dat is een pleonasme, want het gaat om heerschappij, dat is wat oudsten zouden hebben. Dus dat is duidelijk. Maar 24 is bovendien een dubbel getal. Wat had 12 moeten zijn, maar het zijn er 24. Dat heb je toch ook. En daarom weten we zeker dat het niet gaat over een uitbeelding van Israël, maar over een uitbeelding van de gemeente. Met zijn dubbele deel. Want de eerstgeborene, de oudste, zal een dubbel deel ontvangen volgens de wet. Specifiek wordt het toegepast op de gemeente van onze dagen. Een dubbel deel en dus wordt het 24. Zoals daar trouwens ook 24 priesterorden waren. In het Oude Testament, niet ingesteld bij Aaron al, maar pas later bij David. En dat was ook wel zalig. Zodra het koningschap aan de orde komt, blijkt de priesterschap te bestaan uit 24 orden en beide weer. Zo'n typologie. Natuurlijk, voor degene die hier kausaal verband zoeken, dit is er niet. Hier niet. Dit is symboliek. Dus we spreken in parallellen. En zo komen we dus terecht bij de beginsel. 24 oudsten in de hemel, rond de troon, is net zo goed Christus namelijk. Want het mag dan een uitbeelding zijn van de gemeente, maar de gemeente is het lichaam van Christus. En dus spreken ook deze 24 oudsten over de hoedanigheden van Christus. En blijft het dus één geheel. Maar wat we dan vinden in hoofdstuk 4 en 5 van Openbaring, is een situatie in de hemel van Christus, het lam, op de troon, maar aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En hij wordt daar gezien inderdaad samen met de gemeente. En dan kan... Hoe zeggen ze het? Dan kan het spel beginnen, maar het is natuurlijk geen spel. Maar dan gaat het los, heet zoiets. En dat is ook inderdaad wat zal gebeuren. Want wat gezien wordt is een boek met 7 zegelen, beschreven van binnen en van buiten, waarin wij overigens ogenblikkelijk de Bijbel herkennen. Omdat die twee kanten heeft, van binnen en van buiten beschreven. Van buiten beschreven, in een boekrol dus. Hè? Aan de buitenkant beschreven met het oude verbond, aan de binnenkant beschreven met het nieuwe verbond. Of aan de buitenkant beschreven met de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Maar aan de binnenkant beschreven met de verborgenheden zijn voor de Heer onze God. Is dat duidelijk? Aan de buitenkant geschreven van rechts naar links en aan de binnenkant van links naar rechts. Nou, laat maar zitten, die houden weer uit. Hè? Maar zulke soort dingen, dat is de schrift toch? Hè? Maar goed. In elk geval, het boek is verzegeld en als de zegels verbroken gaan worden, moet vastgesteld worden wie het recht heeft om dat te doen. Dat is er maar één, dat is namelijk het Lam, dat is Christus, de hoogste, maar hij is bovendien het woord Gods. En dus is hij degene die recht heeft om dat woord Gods ook te openen en in het bijzonder, want daar gaat het om, te vervullen. Alle verborgenheden zouden vervuld worden, zoals het een paar hoofdstukken verder staat. En... dus het Lam gaat dit boek met de 7 zegels openen en drukt uit hoe inderdaad al wat tevoren gesproken is vervuld zal worden alsnog. En dat wordt dan ook beschreven onder het openen van deze zegels. En dan begint dus eigenlijk het verhaal pas. Maar dan begint het na de opname van de gemeente, in elk geval, want die wordt al gezien in de hemel. En dan wordt het eerste zegel geopend. En tenzij anders vermeld, zijn we dan dus terecht in het begin van de 70ste week van Daniël. Hetgeen blijkt te kloppen. Omdat het ook verderop natuurlijk staat in hoofdstuk 6. Maar lees maar mee, daar staat hij dan, hè? Hoofdstuk 6, vers 1. Het lam had een van de zegelen geopend. Ik ben geneigd te lezen, het lam opende zegel nummer 1. Want dat was het in de praktijk. Het was niet zomaar een van de zegelen, maar het was gewoon het eerste zegel. Want van de volgende staat het tweede zegel, het derde zegel, het vierde zegel, het vijfde zegel. Tot het zevende zegel aan toe in Openbaring 8, vers 1. Dus het gaat netjes op volgorde. Net op de nummering betekent dus dat er sprake is van een chronologische volgorde. En dat is niet altijd het geval. Niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet als het gaat om profetieën en zelfs visioenen. Maar hier wel. Het lam opende zegel nummer 1. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, een hemelse stem dus. Kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Punt. Einde van het verhaal, want in vers 3 begint al de beschrijving van de opening van het tweede zegel. Waarbij overigens een rood paard met ruiter, kennelijk, verschijnt in het visioen. Daarna het derde zegel vanaf vers 5, waar verschijnt een zwart paard met een zwarte ruiter. En daarna in vers 7 en 8 het vierde zegel en er verschijnt een vierde paard, een vaal paard, kleurloos betekent het eigenlijk. En voor mij paard grijs, maar komt hetzelfde neer. En dat was het dan, want bij vijfde, zesde, zevende zegel verschijnen niet meer die ruiters. Nou, terug dan naar het eerste. We vinden die eerste, een wit paard met ruiter, vinden wij beschreven slechts in vers 2. En dat is nou zo aardig. Als wij dus vragen wie is de ruiter op dit witte paard, dan hebben wij alleen vers 2 om het antwoord op die vraag te geven. En dan moet ik u zeggen dat wat ik nu zei volstrekt onzin is. Want in de eerste plaats, de vraag blijkt helemaal niet te zijn. Wie is deze ruiter op dit witte paard? En voor zover we een vraag stellen naar de identiteit van deze ruiter op het witte paard, is het helemaal niet noodzakelijk dat het antwoord op die vraag gegeven wordt in dit vers. Want het mag dan zo zijn dat dit het enige vers is dat een beschrijving geeft van dit witte paard met zijn ruiter, wil niet zeggen dat de identiteit van de figuur ook daadwerkelijk in dit vers gegeven zal worden. Want dat is niet zo. Dat is in de Bijbel heel zelden het geval overigens. De verklaring in dezelfde versen gegeven wordt. Heb je dat? Maar het belangrijkste probleem is dat wij in beginsel de verkeerde vraag stellen. Wij stellen de vraag, wie is deze ruiter? Toen hebben de vertalers, dan wel de commentatoren wie het maar zijn, ons geprobeerd een handje te helpen. En ze schrijven onder het vers een verwijzing naar Openbaring 19 vers 11. En daar vinden we namelijk ook een ruiter op een wit paard. En we staan dan al heel snel op het verkeerde been door te suggereren dat deze ruiter op het witte paard dezelfde is als die uit Openbaring 19 vers 11. En in Openbaring 19 vers 11 is die ruiter Christus. Lees maar wat er verder allemaal staat daar, dat kan niet missen. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Zodat men geneigd is te denken dat deze ruiter in Openbaring 6 vers 2 volstrekt dezelfde is. En toch is het niet zo, dan heb ik het er nog niet eens over, dat er pakweg een jaar of 40 verschil tussen zit in het tijdstip waarover gesproken wordt. Want dat is natuurlijk voor velen helemaal onduidelijk, hè? Tijdstip. Maar het punt is gewoon dat wij de verklaring van Openbaring 6 vers 2 gewoon vinden enige verzen verder. En voor het gemak en ter wille van de snelheid doe ik het nou dus even achterstevoren. Want ik begin dan met de ruiter, met die vierde ruiter. Want daar staat gewoon bij wat er de betekenis van is. Er staat namelijk in vers 7. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van de vierde die zei, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard en die daarop zat, want het is al de vierde. En dus lees ik hem met deze klemtoon. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En nou vraagt u toch niet, is dat nou zijn achternaam of zijn voornaam? Begrijp u wel? Bovendien, ik weet wel dat het niks zegt, maar het staat met kleine letters en niet met een hoofdletter. Het is niet Jan de Dood. Ik heb iemand gekend die zo heette, dus vandaar dat het zo bij me opkomt. Dat was in de dagen van Napoleon, toen moest hij zich aanmelden bij de burgerlijke stand en officieel naam opgeven. Wie bent u? Ik ben de dood. Wisten die Fransen veel. He? Leuke grap. Maar je zal de rest van je leven maar onder die naam. Dan heb je waarschijnlijk een zeis in je wapen. Maar vooruit. Laat maar zitten. Zijn naam was de dood. Wat ik me zeggen wil, is dat het niet gaat om iemand. Maar om iets. Om niet een persoon, maar om een abstractie. Van mijn part een ding. Om het eenvoudig te houden. Zijn naam was de dood. Heb je dat? En let nou even op, neem ik even de draad op bij het tweede paard. Namelijk vanaf vers 4. Een ander paard ging uit, dat is het tweede. Was rood en die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. Wat stelt deze ruiter dus voor? Op het rode paard uit vers 4? Oorlog. En daarna, die andere, in vers 5, ziet een zwart paard en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. Dat is niet de heer Justitia, want dat is een dame. Met die weegschaal, weet u wel, hè? Had een weegschaal in zijn hand en ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes schers voor één penning en beschadig de olie en de wijn niet. Waar dat voor staat, is duidelijk genoeg, maar het wordt ook nog gezegd, gaan we eens verder. Voor hongersnood. Het eten gaat op de bon, bij wijze van spreken. Wordt hoe noemen ze zoiets? Wordt beperkt, hè? Wordt uitgewogen, ieder zijn portie, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, nee, die distributie. Rantsoenering, dat woord zocht ik. Dank u, broeder. Nederlandicus? Nou ja, laat maar zitten. Maar inderdaad, gaat op rantsoen. Dat is wat het uitdrukt. Afgezien van dat tarwe, gerst, wijn en olie nog een specifieke overdrachtelijke betekenis hebben. Daar ga ik nou niet eens op in. Hè. Ga er maar op in. Alleen dat deze tweede ruiter op het rode paard staat voor oorlog. De derde ruiter op het zwarte paard staat voor hongersnood. En de vierde ruiter op het vale paard, hebben we al gezien, staat voor de dood. Dat heb je toch, hè? En er zijn alle drie, in de eerste plaats abstracte begrippen, in de tweede plaats, die zijn nogal synoniem. Maar dan lees ik weer verder, in vers 8. Ik zag en zie de vaalpaard en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel, het dodenrijk, maar dood en hel zijn synoniemen. Dood is het abstracte begrip en hel staat voor de plaats waar de doden zijn. En daarom is het nogal synoniem. En vandaar de betrekkelijk vaste uitdrukking, de dood en hel. Dus zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En dan staat er en hun en niet hem, zodat deze uitspraak die nu volgt van toepassing is niet maar op het vierde paard, maar op paard nummer 2, 3 en 4. Niet op nummer 1, maar wel 2, 3 en 4. Hun werd macht gegeven om te doden, zit dus de overeenkomst. Want of je nou oorlog hebt, of honger, of dood, het is in de praktijk drie keer hetzelfde. Hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde, Met, en dan komt hij, want er worden de namen genoemd.
Met zwaard en met honger en met de dood.
En dat is precies de beschrijving van paard nummer 2, 3 en 4. Zwaard, honger en dood. En weer even achterstevoren, dood stond er al, zijn naam was de dood. Die andere, het was duidelijk dat het gaat over honger, vanwege de ransonering van de levensmiddelen. En het begrip zwaard wordt in de praktijk, niet alleen in de Bijbel, maar ook daarbuiten, heel dikwijls, en in de Bijbel zelfs meestal, geloof ik, gebruikt ter aanduiding van oorlog, want het zwaard is de uitbeelding van strijd, van oorlog. Dat is toch ook duidelijk, hè? Dus het zwaard wordt genoemd, maar het drukt uit oorlog. Dus hier staan ze gewoon in vers 8. Min of meer bij namen genoemd, namelijk oorlog, honger en dood. Daarna staat er nog achter en door de wilde beesten der aarde. En zoals uit de rest van de openbaring blijkt, die wilde beesten zijn gewoon een uitbeelding van de diverse koninkrijken der aarde. En die zullen inderdaad oorlog voeren, dus het kan niet missen. Misschien kom ik er straks op terug. Maar nu terug naar de ruiter op het eerste paard. En dan lees ik weer over de tweede. En dan lees ik hem meteen met de juiste klemtoon. En dan vraag je je af waarom er zoveel problemen bestaan over die ruiter op het witte paard. Er staat namelijk gewoon in vers 2. En een ander paard ging uit dat rood was. En die daarop zat, werd gegeven de vrede te nemen. Wat deed dus de ruiter op het eerste paard? Vrede geven. En hoe heet hij dus? Gewoon vrede. Even achterstevoren weer. De dood, honger, oorlog. Hoe heet die eerste dan? Vrede. En de vraag, wie is deze ruiter op het witte paard? Moet dus helemaal niet beantwoord worden, want het is de verkeerde vraag. De vraag is, wat is de ruiter op het witte paard? Maar voor degene die toch liever de vraag hebben, wie is de ruiter op het witte paard? Dat is in ieder geval niet Christus. Het is wel de antichrist. In de eerste plaats omdat dat gewoon uit het verband blijkt. En in de laatste plaats omdat hij dat ook zelf zegt. Want dat vind ik het vermakelijke van het verhaal. Nog. Daarom ga ik er ook eigenlijk even op in. Want de vraag was ooit. Ik ben hem twee keer tegengekomen in verschillende, met verschillende jaartallen erbij. Dat de vraag gesteld werd. Maar de vraag was, is Maitreya misschien de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6? Het antwoord was in beide gevallen ja. En daarna kwam een toelichting. Want hij zal de vrede brengen. Leuk, leuk. Dat, kijk, ze weten dus precies wat het voorstelt. Hè? Want hij zal de vrede brengen over de hele aarde, over alle volkeren enzovoorts. Wat ik daarna miste was de vraag, wie is dan de ruiter op het zwarte paard, op het rode paard en op het vale paard? Maar zo gaat dat dikwijls als men de Bijbel verkracht. Dan neemt wel een stukje eruit en de rest laat men buiten beschouwing. Niettemin, hij zei gewoon ja. En zo is het natuurlijk ook. Want die vrede komt tot stand via de antichrist. Maar terug weer gewoon naar wat hier staat. Dit is niet de uitbeelding of een foto of een filmpje van die figuur. Integendeel, dit is volstrekt symboliek. En deze ruiter op het witte paard drukt uit de vrede die over heel de aarde zal komen. Dat is trouwens niks bijzonders, want eigenlijk kun je het in vers 2 zelf ook lezen. Wij handelen het nu uit vers 4 in elk geval. Waar de vrede genomen wordt van de aarde. Maar in vers 2 staat het ook. Want er staat, ik zag en ziet een wit paard. En die daarop zat, had hij een boog. En dan is dus de volgende vraag.
Waar zijn de pijlen?
Waar zijn de pijlen gebleven? Kijk eens in het naaimandje. Oh nee, dat was een andere tekst. Ja. Maar waar zijn de pijlen? Het is wel een boog, maar geen pijl. Zie je wel? Pijl en boog zou dezelfde betekenis gehad hebben als het zwaard uit het volgende vers. Hier zijn, of uit vers 4. Hier zijn echter geen pijlen, er is alleen een boog. Dat wil zeggen dat het gaat om macht, want dat is wat de boog uitbeeldt. Boven zit dus een gespannen boog. Er zit kracht in. Je kunt dus alleen om die kracht daarna los te maken, zal ik maar zeggen. Daarvoor moet de boog nog verder gespannen worden. En u weet, er zijn maar weinig mensen die die krachten weten te gebruiken. Of kunnen gebruiken. Zodat het al sinds mensenheugen is een kwestie is van zoeken naar de man die in staat is om de boog te spannen. Toch? Of ben je niet enigszins klassiek onderlegd, hè? Toch? Er moet er iemand komen die die boog kan spannen en degene die dat kan, dat is de echte. Dat weet u toch niet? We kennen trouwens een modernere versie daarvan, dan is het niet meer een boog, maar een zwaard. Maar ook een zwaard dat buiten werking gesteld is. Zit vast in een aanbeeld. Toch, of niet? En degene die in staat is om het zwaard uit het aanbeeld te trekken, dat is de echte. De echte koning, zal ik maar zeggen. Toch? Nou ja, de rest zal ik u besparen. Maar waar het om gaat, is dat deze boog gewoon de uitdrukking is van bepaalde macht. Dat blijkt ook wel, want als er sprake is van vrede die over de volkeren gebracht wordt in het algemeen, en eigenlijk meer in het bijzonder over Israël, maar dat kom ik straks nog wel op, dan moet daar een bepaalde kracht achter steken, want dat lukt je niet zomaar. Vandaar dat wij al sinds mensenheugenis denken dat wij wapens nodig hebben om vrede te bewerkstelligen. Dat is niet echt waar. Wat wij nodig hebben is één boog. Pijlen, dat staat nog te bezien. Maar ik begrijp toch hopelijk wat ik zeg. Men moet macht, kracht, invloed hebben om inderdaad vrede te kunnen brengen, dan wel vrede te kunnen handhaven. En daarover wordt gesproken hier. Maar het gaat niet om militaire macht in dit geval, het gaat om macht van een andere aard. Het is geen militaire macht, het is dus politieke macht. Of wellicht religieuze macht. Occulte macht namelijk. En die zit hier ongetwijfeld achter. Want, ik lees nog even verder, er staat, hij had een boog. Hem is een kroon gegeven, vrede zal dus heersen, is de gedachte. En wij weten dat vrede zal heersen door de komst van de echte ruiter op het echte witte paard, namelijk de echte Christus. Dat was in Openbaring 19 dus inderdaad. En we vinden hier dus het werk van de imitator, dat lijkt me een duidelijke zaak. En bovendien staat, hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Dat betekent dat inderdaad die vrede tot stand zal komen. En dat is ook inderdaad min of meer de bedoeling. Althans, het is in overeenstemming met de profetieën en met het woord van God en hoe het allemaal heet mag. Daarna moet ik er eerst op wijzen dat weliswaar deze vrede over heel de wereld, ik gebruik met opzet nou niet het woord aarde, dat deze vrede over heel de wereld zal komen. Dat is waar. Maar daar staat tegenover dat in de beschrijving hier in Openbaring 6 toch niet in de eerste plaats sprake is van de situatie van de wereld, namelijk de volkeren. Want aangezien het blijkbaar gaat om de situatie in de 70ste week van Daniël, gaat het in de eerste plaats, en misschien zelfs wel helemaal exclusief, over Israël en dus Jeruzalem. Heb je dat ook nog? Dat heb ik meer gemerkt. Dat schijnt niet voor iedereen duidelijk te zijn. Het punt is namelijk dat de 70ste week van Daniël gemeten wordt niet over de wereld, maar over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9 vers 24. Zodat alles wat uitdrukkelijk zich zou afspelen in de 70ste week van Daniël heeft van doen niet met de wereld, maar met uw volk en uw heilige stad. Jeruzalem dus, en daarmee de Joodse staat. En hoewel ik het misschien makkelijker in een schema zou kunnen uittekenen, zou ik toch proberen om het u gewoon te zeggen. Het punt is namelijk dat alles wat de wereld ooit zou overkomen, wat de volkeren zou overkomen, maar meer specifiek, alles wat in de toekomst de wereld zal overkomen, zal eerst Israël en dus Jeruzalem overkomen. Want alles wat God doet, doet hij eerst aan Israël. inclusief het brengen van een oordeel. Want het oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Bovendien, alles wat God aan Israël doet, omgekeerd geredeneerd, alles wat God aan Israël doet, dient tot voorbeeld voor de volkeren. Voor alle andere heidenen. Heeft rechtstreeks van doen met de priesterlijke positie van Israël. Het is ook altijd zo geweest. De geschiedenis van Israël dient zelfs ons als voorbeeld. Niet alleen als voorbeeld voor de wereld, maar ook als voorbeeld van de gemeente enzovoort. Het gebeurt dus aan Israël eerst. Nou goed. Vervolgens stel ik vast dat die gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël, die vinden plaats in een periode van 7 jaar, die moet leiden tot de officiële bekering van Israël. Weet je toch, hè? En dat moet gebeuren voordat het oordeel Gods zal komen over de volkeren der aarde, om de doodeenvoudige reden dat de volkeren der aarde niet tot geloof of tot bekering zullen komen door verdrukking, maar ze zullen tot bekering komen in de eerste plaats door de prediking van het woord Gods. Maar wie zal hen prediken? Eenvoudig genoeg. Israël. Altijd al zo geweest. Is in Exodus al vastgesteld. Dat zo zou moeten en zo zal het ook gebeuren. Zodat voordat die verdrukking komt over alle volkeren, en de verdrukking zou komen over alle volkeren, namelijk over heel de wereld. Voordat het zover is, zou dan toch Israël officieel bekeerd moeten zijn en moeten geplaatst zijn in de voor Israël bestemde positie van koninklijk en priesterlijk volk. Maar aangezien Israël op zijn vroegst die positie kan en zal innemen aan het einde van de 70ste week van Daniël, betekent het dus dat die verdrukking over de volkeren niet eerder kan beginnen dan aan het eind van de 70ste week van Daniël en vermoedelijk nog wat later dus. Heb je dat ook? Eerst wordt het aan Israël afgewerkt en dan aan de volkeren. En voor de meesten van u zal duidelijk zijn dat het dus gaat om eerst die 7 jaar met betrekking tot Jeruzalem en Judea, staat Israël. En daarna 33 jaar in relatie tot de volkeren. En de aardigheid van het verhaal is nu dat voor zover ik het kan vinden in de profetie, inderdaad gewoon de geschiedenis van de 7 jaren zich zal herhalen in de 33 jaren. Weliswaar niet volgens hetzelfde tijdrekenkundige schema, maar wel zo ongeveer in dezelfde volgorde. En het betreft ook dezelfde gebeurtenis. Namelijk, de 70ste week van Daniël begint met een verbond. Maar dat hebben we al uitgebreid gezien. En dus met vrede. Dat is die vrede die hier besproken wordt in Daniël, in Openbaring 6 vers 2. Het begint met vrede. Ja, en dan gaan we even herhalen wat we in het verleden besproken hebben. Het begint met vrede. En in die periode van vrede, meteen aan het begin daarvan, zullen 2 getuigen het evangelie prediken in Jeruzalem, op zijn minst. En waarschijnlijk gewoon in de Joodse staat als zodanig. Voor zover daar verschil tussen is. Dus het begint met vrede en de prediking van het evangelie. Vervolgens krijgen wij de oprichting van 1 beeld. 1 afgodsbeeld. Het beeld van het beest enzovoorts. In het midden van de 70ste week van Daniël. En vanaf dat moment wordt alle andere godsdienst verboden, zal ik maar zeggen. Men moet buigen voor dit beeld. En in de daaropvolgende tijd vinden we aan de ene kant de dienst aan dit beest, om zo te zeggen, de onderwerping aan het beeld, en aan de andere kant de grote verdrukking die op een of andere wijze het Joodse volk zal overkomen, en wat zal uitlopen op de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. Het heeft van alles van doen met aardbevingen, hongersnood, pestilentie, kortom, oorlog en uiteindelijk verwoesting. En al deze termen gebruik ik nu dus in verband met de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En de laatste gebeurtenis is dan de definitieve ondergang van dit ongelovige Jeruzalem. Hebben jullie dat nog in gedachten zo? Vertellen we het verhaal nou nog een keer. De 33 jaren, want ik weet nog nooit een andere naam ter aanduiding van die periode. De 33 jaar, de periode dus na de 70ste week van Daniël, begint met vrede. Ja, de strijdende partijen in en rond Jeruzalem zijn omgekomen aan het eind van de 70ste week. Dus het begint met vrede. Waar? Nou, in het algemeen in heel de wereld, maar in het bijzonder in Babel. Want we hebben het nou niet over Jeruzalem, we hebben het nou over Babel. Of zoals eerder ooit is vermeld. Als Jeruzalem verwoest wordt, wordt Babel de hoofdstad van de wereld. En het centrum van de wereldgebeurtenissen. Dat was Jeruzalem, het zal Babel worden. En volgens de berekening dus in 2003. Maar goed, daar hebben we het alles over gehad. Dus dat doen we nou niet meer. Maar het begint dus met vrede en Babel. Vrede over heel de wereld. Vervolgens moeten wij vaststellen, in diezelfde tijd, volgens Openbaring 7, 144.000 getuigen, ja, van Jehovah, het evangelie zullen prediken aan de volken der aarde. 144.000 dienstknechten onze gods, uit de 12 stammen van Israël. 12 × 12.000. Wat prediken ze dan? Het evangelie van het koninkrijk uiteraard. 12 × 12.000. Het gaat over het koninkrijk, het gaat over de heerschappij van Christus. Begrijp je de overeenkomst met het begin van de 70ste week? Daar waren er 2 getuigen in Jeruzalem. Nu zijn het 144.000 in Babel. Begrijp je me goed? Niet slechts de stad, maar het hele rijk waarvan Babel de hoofdstad is. En dat is fundamenteel heel de wereld. Zo goed als de 2 getuigen niet alleen optreden in Jeruzalem, maar daarmee in heel de staat. De staat Israël namelijk. Zie je de parallel? Dat trouwens het centrum van Gods handelen zich verplaatste van Jeruzalem naar Babel. Dat is precies waar het boek Daniël mee opent. Want dat is ook wat gebeurde in 606 voor onze jaartelling. Toen Daniël werd weggevoerd. Dat is een oud verhaal hoor. Nou, de 33 jaren beginnen dus net als de 70ste week. Vrede aan de ene kant, Babel en prediking van het evangelie door 144.000. Waarschijnlijk zijn we dan al jaren verder hoor, overigens. Maar ja, we hebben 33 jaar daar. Of zij hebben 33 jaar daar. Vooruit maar weer. Vervolgens krijgen wij de oprichting van het beeld. Zoals dat was in het midden van de 70ste week in Jeruzalem. Maar nu is het de oprichting van het beeld. Nee, ik denk niet in het midden van de 33 jaar, mevrouw. Ik weet niet meneer, ik denk eerder. Maar de oprichting van het beeld in Babel. Want onder ons gezegd, het mag dan zo zijn dat dat beeld zou worden opgericht in Jeruzalem. Volgens Daniël 8 en Daniël 9 en wellicht Daniël 11. Maar in ieder geval ook Matthäus 24. Het neemt niet weg dat het oorspronkelijke beeld in de Bijbel, dat uit Daniël 2 en nog veel nadrukkelijker Daniël 3, staat in Babel. Of had ik moeten zeggen, dat uit Genesis 11. Maar dat was één toren. En dan zeg ik, ja, dat beeld ook, uit Daniël 3, 60 ellen hoog en 6 ellen breed, dat is een hoge, smalle toren. 60 ellen, 30 meter, gewoon flinke toren. He? Ruw genomen. Maar hebben we wel, het ding zou staan in Babel. Vandaar dat ik bij het lezen van 2 Thessalonicenzen 2... ook er altijd op wijst dat als daar staat, hij zal zich in de tempel Gods laten aanbidden, dat dat niet noodzakelijk en zeker niet exclusief betekent dat dat is in Jeruzalem. Want hoewel wij een tempel Gods zouden zoeken in Jeruzalem, kan de term tempel Gods net zo goed opgevat worden als een wat vrije vertaling van het woord Babel. En niet eens zo erg vrij, want het is een duidelijk gerichte vertaling. Bab El, Babel in het Hebreeuws, Bab El, betekent immers, nee niet in het Hebreeuws, ik bedoelde gewoon in het Arabisch eigenlijk, Bab El, betekent gewoon poort van God. En poort in de betekenis ook de Bijbelse betekenis van de plaats van waaruit geregeerd wordt. De plaats waar de troon staat. Want dat is wat de poort is. Heb ik eens nagevraagd aan Lot, die in de poort van Sodom zat. En aan Boas. En Ploni Almoni. In de poort, weet u nog? Was hij met die schoen gehoord. Nou goed, daar gaat het nou niet over. Uit het boek Rut. De poort, en lees anders de psalmen maar. De poort is de plaats van de regering. Het is eigenlijk een paleis. Bab-el is poort van God. En dus paleis van God, de plaats waar God regeert. Maar hoe heet een paleis van God? Een tempel. Ja, precies. Een tempel. Dus, tempel Gods uit 2 Thessalonicenzen 2 gaat heel goed door voor de vertaling van Bab-el, Babel dus. En het aardige is dat daarmee in 2 Thessalonicenzen 2, door dit vage taalgebruik, volgens ons inzicht, de ruimte gelaten wordt om het vers toe te passen op de situatie in Jeruzalem vanaf het midden van de 70ste week, maar net zo goed op de situatie in Babel na de 70ste week van Daniel. En ik moet u zeggen dat voor de volkeren, voor de wereld als zodanig, dat laatste veel belangrijker is. Want de gebeurtenissen in Jeruzalem en in de Joodse staat zijn van zeer tijdelijke en ook van beperkte aard. De wereld ligt er niet wakker van als dit soort dingen gebeuren in Jeruzalem. Ik denk dat de wereld opgelucht ademhaalt als uiteindelijk heel de Joodse staat, inclusief Jeruzalem en inclusief dat beeld, vernietigd zal zijn aan het eind van de 70ste week van Daniel, want men zal zeggen, eindelijk weer vrede. Al was het maar omdat die vermaledijde Russische legers daar ook tot een eind gekomen zijn. Maar dat is weer een zijlijn, maar niettemin een Bijbelse. Maar daarna pas is zal vrede zijn. Daarna pas de prediking van 144.000, de geschiedenis herhaalt zich. Daarna pas de oprichting van het beeld in Babel. En bij nader inzien, niet alleen in Babel, maar ook in de overige grote steden van de wereld. Het wordt ook een beetje moeilijk om Openbaring 13 te vervullen als er maar één beeld staat. Want er bestaat dat alle mensen over de hele aarde, over de hele wereld, zouden moeten buigen voor dat beeld. En bij de gelegenheid krijgen ze een teken van dat beeld, staat er. En het wordt toch een beetje moeilijk om al die Chinezen één voor één, voor de, nou ja, in groepen van 1000 tegelijk dan. Want u weet, de mensheid bestaat hoofdzakelijk uit Chinezen, dat weet u toch, hè? Nou goed, maar hoeveel miljard zijn er tegenwoordig? En dan zijn het er nog meer. Hoe krijgen die allemaal bij dat beeld? Wel heel eenvoudig. In alle grote steden staat zo'n beeld. En ik ontleen dat gewoon aan Daniel 11, hoor, want ik ben van mening dat het daar gewoon staat. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar begrijpt u hoe het in elkaar steekt? En dan, als dat beeld wordt opgericht en de mensheid gedwongen wordt zich te onderwerpen, vrijwillig of niet, maar zich te onderwerpen aan dit beeld en daarmee aan het beest en aan het laatste wereldrijk, of hoe het maar heten mag, voor mij wat aan de antichrist, want dat komt toch op hetzelfde neer. Dan zal verwoesting komen, oordeel komen van Gods wegen. Tot aan het einde toe. Dat was de uitdrukking over Jeruzalem in de 70ste week van Daniel. Verwoesting tot aan het einde toe, die vastelijk besloten is. Maar dat zal net zo goed van toepassing zijn op Babel, maar niet in de 70ste week, maar daarna. Want aan het eind van de 33 jaar zal Babel verwoest worden op dezelfde wijze als dat aan het eind van de 7 jaar Jeruzalem werd verwoest. Heb je de parallel? Zodat als we dit soort zaken lezen, dienen we ons altijd af te vragen over welke periode gaat het. En als we vaststellen over welke periode het gaat, weten we over wie het gaat. Gaat het namelijk over een 33-jarige periode, dan gaat het over de volkeren in het algemeen onder leiding van Babel. Gaat het over de 70ste week van Daniel, dan gaat het over de Joodse staat onder leiding van Jeruzalem. En als dus hier in Openbaring 6 vers 2 gesproken wordt over dat vrede zal heersen, dan is het dus volstrekt diezelfde vrede als uit 1 Thessalonicenzen 5. Namelijk de vrede van de eerste helft van de 70ste week van Daniel op grond van het verbond. Maar wanneer zij zullen zeggen vrede, dat is 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. en het haastig verderf heet hier het zwaard, de honger en de dood. Zodat deze volgende drie paarden uitdrukking geven aan het haastig verderf wat over Israël en Jeruzalem zal komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daarom zeg ik, dit schriftgedeelte verwijst nogal duidelijk toch naar de 70ste week van Daniël. Niet om vanwege tijdsaanduidingen, maar vanwege de gebeurtenissen die zo systematisch achter elkaar gezet worden. Eerst vrede, daarna het haastig verderf. En daarna volgen het vijfde en het zesde zegel. Het zevende trouwens ook, maar dat is nog uitgebreider in hoofdstuk 8 of vanaf hoofdstuk 8. Het vijfde en het zesde zegel, die ons inderdaad brengen bij gebeurtenissen heel duidelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar daarover hebben wij het weer na de koffie. En zo komen we bij het vijfde zegel in vers 9. En toen hij het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dat dachten wij al, want altaar, het altaar, staat nou eenmaal voor de dienst aan God. Daar is het altaar de uitbeelding van. Als voorbeeld mogen dienen Hebreeën 13, waar staat, want wij hebben een altaar waarvan, van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. En de gedachte is dat ons altaar een ander is dan het altaar van het oude verbond. Of onze dienst aan God is van andere aard, want dat is de gedachte, dan de dienst onder het oude verbond. Lijkt me duidelijk. Dus altaar als uitbeelding van de dienst aan God. En dat staat er ook gewoon achter, hè. Ik zag onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord God. Opmerk u dat er zielen staat en niet geesten. Want degenen die gedood zijn, zijn dan dus geesten. Hier worden zij zielen genoemd. Een ziel staat voor het praktische leven van de mens. En op dat praktische leven van deze mensen wordt ook gewezen. Hun praktische leven bestond uit praktische dienst. En de volgende gedachte is dat deze figuren weliswaar gedood zijn vanwege hun praktische dienst. Zij waren dus, zoals het woord zegt, martelaren. Een eigenaardig woord, omdat het woord martelaar letterlijk betekent, etymologisch althans betekent, een getuige. Maar wij gebruiken het eigenlijk uitsluitend voor degenen die gedood zijn om hun getuigenis. Zodat je maar weer ziet dat wij het woord gebruiken dubbelzinnig, namelijk getuigen, maar het impliceert het lijden dat daar het gevolg van zou zijn. Dat is ook een vast Bijbels beginsel, vandaar praktisch gebruik van dit woord. Maar goed, het gaat hier om martelaren, kennelijk uit de voorgaande dagen. Uit de dagen van de 70ste week en dus in bijzonder uit de verdrukking van die dagen. En het blijkt dus dat mensen trouw zijn gebleven aan de Heer, getuigd hebben van de Heer Jezus Christus, getuigd hebben van het woord Gods, want dat zijn de termen die hier genoemd worden, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En deze vragen met luide stem, dus heel nadrukkelijk, vers 10, hoe lang? En die vraag zou dus beantwoord moeten worden. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En wij kennen het antwoord. Toch of niet? Kijk, wat er met deze lui zou gebeuren, dat staat in Openbaring 20. Want daar staat dat Satan gebonden zou worden voor een periode van 1000 jaar... En op het moment dat dat geschreven is en dus de 1000 jaren beginnen, staat er in Openbaring 20 vers 4, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. Wie zaten op die tronen en aan wie werd het oordeel en dus de heerschappij gegeven? Dat staat erachter. Namelijk, Ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren. Hebben we net gelezen. Om de getuigenis die zij hadden. Om de getuigenis van Jezus. Hebben we net gelezen. En om het woord Gods. Hebben we ook net gelezen. Dus het kan niet missen. Zielen die gedood waren, die onthoofd waren om de getuigenis en om het woord dat zij hadden. Dat zijn dus in ieder geval die lui uit Openbaring 6 onder het vijfde zegel. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. Dat klopt ook, want dat zou dan geweest zijn in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarbij dat beeld dan gestaan moet hebben in Jeruzalem overigens. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden, ze werden dus opgewekt. Zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Daarna ook nog, maar daar gaat het nou niet over. Heb je dat? De martelaren uit de grote verdrukking. Dat is de term die wij voor hen meestal gebruiken. De martelaren uit de grote verdrukking. Openbaring 20 zegt dus dat zij zullen worden opgewekt bij het begin van de 1000 jaren. Onthoud dat. Nou, terug naar Openbaring 6, waar het over precies dezelfde lui gaat. Maar daar zijn we aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan wordt de vraag gesteld, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Als wij nu geloven dat de 1000 jaren beginnen direct aan het einde van de 70ste week van Daniël, zitten wij hier dus met één probleem. En andersom gezegd, dit vers bewijst dus dat er een periode zou passeren vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. De vraag is alleen, hoe lang? Hoe lang breekt gij ons niet? Maar het had net zo goed kunnen zijn, hoe lang duurt het nu nog vanaf dit einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren? Begrijp ik me goed? Deze periode ontlenen wij niet aan dit vers, hoor. Dit vers bevestigt het gewoon. En wanneer we die periode niet kennen, dan wordt dit vers een tamelijk onbegrijpelijk vers. Stelt ons voor een probleem. Toch? Want we zouden niet weten hoeveel tijd, welke tijd het dan zou moeten zijn. Tussen het eind van de 70ste week en het begin van de 1000 jaar. Het punt is, daar zit een periode tussen. En de vraag naar hoe lang beantwoorden wij inmiddels. Maar ik ga het niet uitleggen, ik noem het alleen. Dat gaat over 33 jaar. Sterker nog, er staat vervolgens, vers 11. En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven. Want ja, ze zijn trouw aan de Heer en ze worden bekleed met zijn gerechtigheid. Daar ga ik nou ook niet verder op in. Het zullen wel linnenklederen zijn, ter aanduiding van een priesterlijke functie. Uiteraard. Lange witte klederen, zoals de priesters die droegen. Aan ieder werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd, zie je wel, er moet nog een tijd passeren, rusten zouden. Hetgeen de juiste formulering is in verband met dood zijn. Zij zouden nog een kleine tijd rusten totdat ook hun mededienstknechten, namelijk hun broeders, zouden vervuld zijn, namelijk die gedood zouden worden gelijk als zij en blijkbaar om dezelfde reden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit vers leert dat de verdrukking als zodanig niet beëindigd is bij het einde van de 70ste week van Daniël. Of anders gezegd, de verdrukking van 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden van de tweede helft van de 70ste week van Daniël is wel voorbij. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de verdrukking voorbij is. Want die duurt daarna nog 33 jaar. Echter niet meer over Jeruzalem en de Joodse staat. Hebben jullie? En hier vinden we dus de verklaring, ja het is wel even schrift met schrift vergelijken, maar dat moest van Petrus. Hè? Hier vinden we de verklaring van de woorden van de Heer in Matteüs 24. Indien dat die verdrukking over heel de wereld zou komen, zegt de Heer, vanaf het midden van de 70ste week, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zal behouden worden, maar onder uitverkorenen wil, en daar gaat het over Israël, zullen die dagen verkort worden. En niet de 1260 dagen worden verkort, maar de dagen van de verdrukking worden voor de uitverkorenen verkort tot 1260 dagen. Dus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar voor de heidenen, de volkeren als zodanig, moet het dan eigenlijk nog beginnen. Of in het algemeen, dan gaat de verdrukking nog door. Heb je dat ook? Er is niks moeilijks aan dus. En dat betekent dat in de daaropvolgende 33 jaar nog steeds mensen gedood zullen worden omdat ze trouw zijn aan de Heer. En ze worden toegevoegd aan deze martelaren uit de grote verdrukking. En de martelaren uit de grote verdrukking zullen opgewekt worden aan het begin van de 1000 jaar. Zowel die uit de 70ste week van Daniël uit Jeruzalem en de Joodse staat, als die uit de overige volkeren in de daaropvolgende 33 jaar. Hoe lang was de vraag, en het antwoord is 33 jaar. Duidelijk? Goed. Daarna zijn we terecht bij vers 12. Nee, dat gaat niet om de vervulling van een getal. Dat is domme. Daar gaan we weer. We zijn gewend wiskundig te denken, kausaal te denken en daarmee wiskundig te denken. Als het dus vervuld staat, gaat het om de vervulling van een getal. Nee, dat is niet de vervulling van een getal. De gedachte is gewoon dat het nou eenmaal de consequentie is van het dienen van de Heer, dat men zou lijden. En dat men trouw zou zijn eventueel tot in den doet. Nee, dat komt uit Wilhelmus, ja. Ja, je ment je André tot in den doet, of zoiets. Maar goed, maar dat is vervuld worden. Toch? En daar waar men trouw zou zijn aan de Heer, tot het uiterste, zal men ook tot het uiterste met hem verhoogd worden, deel hebben aan zijn heerschappij. Waar men lam zou zijn, zou men leeuw worden. Maar dat was Hoofdstuk 4 en 5. En hier toegepast dan dezelfde gedachte op de dienstknechten Gods in de toekomst. Goed. Dan, trouwens, vervuld zijn kan ook gewoon betekenen tot geloof komen. Hoor. Om nog even wat alternatieven aan te reiken. De volheid der heidenen uit Romeinen 11, ze betekent gewoon gelovigen uit de heidenen. En de volheid van Israël in hetzelfde Romeinen 11 betekent gewoon het gelovige Israël. Dus er zullen nog mensen tot geloof komen, ook in de dagen van de verdrukking. Sommige ervan zullen vervolgens gedood worden, maar die zullen weer opgewekt worden. Nou, meer details noem ik nu niet. Dus nu dan meteen vers 12. En ik zag toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving. Zou dat soms die aardbeving zijn? Jawel, want dat staat erachter. Er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. En in eenvoudig Nederlands, er staat dus gewoon dat zon, maan en sterren verduisterd zullen worden. En dus dat de hele hemel verduisterd zal worden. De vraag is, hoe kan zoiets? Want astronomen kennen dit verschijnsel niet. Sterrenkundigen kennen dit verschijnsel niet. Althans niet op hetzelfde tijdstip. Nou, sterrenverduistering heb ik nog nooit van gehoord. In astronomische zin. Zonsverduistering wel, maansverduistering ook. Maar zoals ik altijd zeg, je kunt geen zon- en maansverduistering tegelijk hebben. Want zonsverduistering is bij nieuwe maan en de maansverduistering is bij volle maan en er zit altijd 14 dagen tussen. Hebben die ook nog? Dus is er geen astronomische verklaring voor te bedenken, zodat astronomen ook niet hoeven uit te rekenen wanneer maan- en zonsverduistering op één dag vallen. Dat is trouwens toch onzin, hè? Het is geen astronomisch, maar een meteorologisch verschijnsel. De hemel wordt verduisterd gewoon door wolken. Wat voor wolken? Dat is ook makkelijk genoeg. Het is immers een aardbeving. En dus stofwolken. Want dat hoort bij de aardbeving. er ook niks moeilijks aan. Bovendien, de verduistering van zon, maan en sterren zou plaatsvinden terstond na de verdrukking van die verkorte dagen. Want dat staat in Matteüs 24. Terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden, maan zal het schijnsel niet geven, enzovoorts. Kortom, zon, maan en sterren zouden verduisterd worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. En om dan de andere plaats ook maar te noemen, Joël 2 zegt, de zon zal verduisterd worden, de maan zal worden als bloed, verduisterd worden dus. De sterren zullen verduisterd worden, voordat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Maar Jeruzalem zal ontkoming zijn. Joël 2, aangehaald trouwens in Handelingen 2. Zodat we nou meteen de hele volgorde hebben. Aan het eind van de 70ste week van Daniël vindt deze verduistering van zon, maan en sterren plaats, veroorzaakt door een grote aardbeving. En vervolgens begint de dag des Heren, officieel, volgens Joël 2. En dat vinden we hier ook, want het begin van de dag des Heren gaat gepaard met wolken, dikke duisternis, enzovoort. En openbaring van toorn Gods. Trouwens, de dag des Heren wordt ook gewoon genoemd de dag van het oordeel des Heren, of de dag van de toorn des Heren. Zephania, geloof ik, me goed herinneren. En dat staat hier ook, want hier staat nog steeds onder de beschrijving van het zesde zegel, helemaal in vers 16 en 17, dat het gaat om de toorn des lams. Want de grote dag zijn toorns, de dag van de toorn des Heren, de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? En dat slaat dan niet op de grote verdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar juist op wat daarna volgt. Moet ook duidelijk zijn. Want die verduistering van zon, maan en sterren wordt vele malen in de profetieën genoemd en markeert altijd de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël en de officiële bekering van het Joodse volk, dat dan wordt uitgeleid, Jeruzalem uit, door de gescheurde olijfberg naar de woestijn. En dus naar Petra in de praktijk. Ik kan domweg niet missen. Bovendien, deze aardbeving wordt ook genoemd de Zacharië 14, om maar eens wat te noemen. U weet wel, Jeruzalem zal verwoest worden. De Heer zal zijn voeten zetten op de olijfberg. De olijfberg zal scheuren, enzovoort, zodat men zal vluchten naar Azal. En men zal vluchten gelijk als men vloot in de aardbeving in de dagen van Uzzia. Dus inderdaad een aardbeving, voor zover niet duidelijk is dat het scheuren van een berg dan toch in ieder geval een aardbeving is. Maar bij diezelfde gelegenheid wordt ook Jeruzalem verwoest. Worden alle inwoners van het land gedood en ook alle vijanden die op dat moment in het land zijn. Dus wat dacht je, dat is een zeer hevige aardbeving. En daarmee zijn de stofwolken verklaard, want zoals gezegd, een beetje aardbeving levert dit inderdaad op. Nou, daar is de beschrijving van. En daaruit volgt dat de voorgaande zegels inderdaad wel degelijk spreken slechts over de 70ste week van Daniël en dus slechts over de Joodse staat en in bijzonder Jeruzalem. Overigens, bij dezezelfde gelegenheid hier van de zesde zegel verschijnt de Heer dus op de Olijfberg en zal hij, Zacharië 14, zijn gelovig overblijfsel uitleiden en brengen naar de woestijn. Dat is het idee. Overigens ook besproken in Openbaring 12. Nogal uitgebreid. Dan ga ik verder niet op in. Maar kijk maar wat er staat. Er staat: de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En dan vers 13. De sterren des hemels vielen op de aarde. Dat is ook dubbelzinnig. Want normaal is de gedachte: ook de sterren zullen verduisterd worden, voor zover het avond is. Maar hier staat: ze vielen op de aarde. Want het is tegelijkertijd de verwijzing naar wat met de Joodse staat zal gebeuren. Want in Daniël bijvoorbeeld, Daniël 8, wordt Israël vergeleken met de sterren des hemels, die vernederd en vertrapt zouden worden gedurende de grote verdrukking. Want Israël zou overwonnen worden. Openbaring 13 staat er trouwens ook. Er zal de heilige krijg aandoen en die overwinnen. Enzovoorts. Dus het gaat inderdaad om de ondergang, voor zover het dus symbolisch geïnterpreteerd wordt, gaat om de ondergang van de Joodse staat, uitgedrukt in sterren vielen van de hemel. Dat kan ook niet missen, want er staat, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, en de vijgenboom is nog altijd een uitbeelding van de staat Israël. In dit geval een dorre vijgenboom. Het rekent trouwens tegelijkertijd af met die dwaas en die uit te roeien gedachte dat de tegenwoordige staat Israël zou worden voorgesteld door het uitbotten van de vijgenboom in Matteüs 24. Dat is het niet. De tegenwoordige staat Israël wordt voorgesteld door de onvruchtbare vijgenboom in Matteüs 21. De dode vijgenboom. Want het is een dode vijgenboom die dus zijn onrijpe vijgen afwerpt. En dus ook dit is de uitbeelding van de ondergang van de Joodse staat. Pas daarna zal de vijgenboom tot leven komen. En dat is precies wat in Matteüs 24 beschreven wordt. Waarna gezegd wordt dat vanaf dat tijdstip in ieder geval die generatie niet zal voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Zodat je ook daar de vraag stelt, hoe lang? Het gaat dan over dezelfde periode in beginsel. Nou goed, de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Nou ja, er blijven 2 of 3 beziën over in de opperste twijg, maar die leg ik een andere keer wel weer eens uit. Er zal namelijk een gelovig overblijfsel zijn, volgens Jesaja dus, hè, onder andere. Als hij van een grote wind geschud wordt, die wind komen wij meteen weer tegen in hoofdstuk 7 vers 1, die hebben we dus niet meer gelezen. Want het waaien van de wind over de aarde is de uitbeelding van de toorn Gods, geest Gods. De adem zijn er neusgaten, heet zoiets, in de psalm bijvoorbeeld en ook in de profetieën. Want als hij God gaat toornen, dan gaat hij snuiven. Dat hoort erbij, krachtig ademhalen, wordt het leven krachtig, maar daardoor ontstaat zoveel wind dat inderdaad de bomen hun onrijpe vruchten afwerpen. Het is een prachtige beeldspraak. En bekende beeldspraak overigens. Goed. Maar hier in 6 vers 13 gaat het om deze wind, dus de toorn Gods. En daarna, en de hemel is weggeweken als een boekrol, uiteraard, dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Er zit nogal wat aan vast aan dit vers, maar dat ga ik toch niet bespreken. Het makkelijkste is om het gewoon te houden op die aardbeving. En dat blijft ook volstrekt in de lijn van dit schriftgedeelte. Aardbeving dus. En dan staat er, vers 15. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken en de oversten over duizenden en de machtigen. Dat is ongeveer hetzelfde steeds, hè. De koningen der aarde. En ik ben geneigd te lezen, namelijk de groten, want dat koningen der aarde ben ik geneigd niet in de allerhoogste absolute zin op te vatten, omdat namelijk allerlei andere uitdrukkingen gebruikt worden die op een lager niveau staan. Ik ben geneigd deze uitdrukkingen te lezen als synoniemen, mede omdat wij Openbaring lezen in elk geval naast het boek Daniël. En Daniël is ongeveer de kampioen van de synoniemen. U weet wel, volken, scharen, natie en tongen enzovoort. Dat soort uitdrukkingen. Viervoudige synoniemia, hoe vindt u die? En die komen nogal eens voor daar, hoor. Uitgebreid, hè? Nou goed. Diezelfde taalgebruik vinden we hier in Openbaring net zo goed terug. En ik lees dus koningen der aarde, namelijk grote, namelijk rijken, namelijk oversten over duizend, namelijk de machtigen. Tot zover is min of meer synoniem. Maar daarna staat er, en alle dienstknechten. En dat is min of meer het tegenovergestelde. Want hoe dat ook zij, het gaat in het algemeen om mensen. Wie het ook zijn, of ze nou machtigen zijn of dienstknechten, of ze nou dienstknechten zijn of vrije. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. De staat aarde, de vraag is altijd, hoezo aarde? Wat voor aarde? Aarde uit een bloempot? Nou, die aarde gewoonlijk niet, want dan heet het wel anders. Maar in het Nederlands kan dat ook nog. Maar daarna is het aarde of land. Land ter onderscheiding van wat? Ter onderscheiding van de hemel? Ter onderscheiding van de zee? Of ter onderscheiding van andere landen? Aarde of land? De vraag is welk land? Eventueel. En niet dat ik de vraag wil beantwoorden hier, want dat is eigenlijk niet nodig. Maakt namelijk niet zo geweldig veel uit. Maar het brengt ons wel weer bij de kwestie dat we hier zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël. En voor wat wij weten uit de voorgaande Bijbelboeken, maar ook uit bijvoorbeeld Openbaring 12, is het zo dat bij deze gelegenheid, het einde van de 70ste week, het gelovig overblijfsel uit Israël, en dat is in de eerste plaats uit de Joodse staat in Jeruzalem, maar daarna ook uit de rest van de wereld, zal vluchten naar Petra, of de andere term die veel gebruikt wordt in het Oude Testament, men zal vluchten in de kloven der steenrotsen, en zelfs in het struikgewas van de kloven der steenrotsen. Als u er geweest bent, weet u waar het over gaat. Ik kan het niet missen. Men zou vluchten namelijk naar Petra, Edom. De hoofdstad van Edom, van Esau. Dat blijkt hier ook, want er staat, zij verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Dat het meest voor de hand ligt te concluderen dat het gaat over een vlucht van het gelovig overblijfsel naar Petra. In overeenstemming met Zacharia 14, men vlucht door de gescheurde olijfberg vanwege die aardbeving naar Azal. U weet wel, de gereserveerde plaats betekent dat nog steeds. De plaats in de woestijn. Daar gaat het hier kennelijk ook over. Zij verborgen zichzelf in de spelonk en in de steenrotsen der bergen. De vraag die wij vervolgens dan hebben is, maar hoezo staat er dan, want het zou moeten zijn het gelovige overblijfsel van Israël, maar er staat, de koningen, de groten, de rijken, de overste over duizend, de machtigen, en dan ineens een ander woord, namelijk alle dienstknechten, en dan weer alle vrijen, verborgen zich. Terwijl wij zouden verwachten, gelovige overblijfsel van Israël. Wel nu, dus niks moeilijks aan. Het gelovig overblijfsel van Israël in die dagen bestaat per definitie uit koningen der aarde. Of niet? Uit groten. Het is immers het volk van koningen en priesters. Zij zijn immers het volk wat met God zou regeren. En als het ooit gezegd kan worden, is het juist van deze categorie. Het gelovig overblijfsel uit Israël. Dat de verdrukking heeft overleefd, zal ik maar zeggen. En nu aangesteld zal worden als dat volk van dienstknechten. Wat stond er? Dienstknechten. Volk van dienstknechten van God. Niettemin vrijgemaakten, verlost van de wet, verlost van de macht, of althans heerschappij van de zonde, enzovoort, verlost van de heerschappij van de dood. Voor zover men zou sterven, zou men opgewekt worden, maar goed. Begrijp je wel? Kortom, het is een beschrijving van dat gelovig overblijfsel, zoals het een positie zal ontvangen, vanaf dat moment, in de oprichting, de openbaring van het koninkrijk van Christus. Het is een volk van koningen, het is een volk van groten, een volk van rijken, een volk van oversten over duizenden, een volk van machtigen. Aan de ene kant een volk van dienstknechten, zoals wij dat trouwens nu ook zijn. Aan de andere kant net zo goed een volk van vrijgelatenen des Heren. Van vrijen dus. Kortom, ik houd het erop dat alle termen als synoniem beschouwd zouden moeten worden, omdat alle termen die hier gebruikt worden beschrijving geven van dit gelovig overblijfsel van Israël. En bovendien, het mag niet zo sterk klinken, deze argumentatie. Het neemt niet weg dat ik geen andere heb. Er is gewoon geen andere verklaring voor. Maar je kan toch moeilijk zeggen dat God gelegenheid zal geven aan de rijken, aan de koningen der aarde om te vluchten. Wat moet het dan met de arme mensen? Is het evangelie alleen voor rijke mensen, voor machtigen enzovoorts? Dat is toch niet zo? En waarom dienstknechten en vrije? Want zo kun je de mensheid indelen. In de ene kant dienstknechten, aan de andere kant vrije. Maar je had net zo goed kunnen zeggen de mensheid als zodanig. Want als je beide categorieën genoemd hebt, had je ze net zo goed niet kunnen noemen. Maakt namelijk geen verschil. Begrijp u? Dus er is geen andere optie. Als je het vers laat staan in de context waarin het staat, gaat het dus gewoon over het gelovig overblijfsel van Israël, wat hierna en vanaf dat moment gesteld zal worden als dienstknechten gods, maar tegelijkertijd als vrijen, vrijgelaten des Heeren, gebruik de termen die voor de gemeente gebruikt worden natuurlijk, maar een volk van koningen en priesters om te verkondigen de deugden desgenen die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zei Petrus. Het past dan weliswaar toe naar onze kant, namelijk naar de gemeente, maar niettemin zijn de woorden die oorspronkelijk van toepassing gebracht werden op Israël, al in Exodus zal ik maar zeggen, en zo zal het in de toekomst ook toegepast worden. En zij vluchten dus gewoon naar Petra. Niks nieuws dus. Staat hier ook überhaupt niks nieuws in hoor, overigens, in dit schriftgedeelte. Nou, en dan staat er, en zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, waarna wij met ons gebrekkig Nederlands natuurlijk meteen op het verkeerde been staan, want dan begrijpen we meteen de rest van dit vers niet meer, valt op ons. Dan denk je, nou, als die bergen en steenrotsen op ons vallen, dan zijn wij er geweest. Toch? Dan worden wij door de bergen verpletterd. Maar waarom staat er dan, en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams? Het wordt juist als een schuilplaats beschouwd, deze kloven der steenrotsen. De gedachte is ook dat die term valt op ons gewoon betekent, dat op staat gewoon voor over, dat is altijd hetzelfde, of erboven. En dat vallen wil gewoon zeggen dat iets met grote kracht boven is. Hoe zou ik dat nou eens toelichten? Er staat bijvoorbeeld ergens, ik weet uit mijn hoofd niet waar, maar er staat bijvoorbeeld ergens, er viel een stem uit de hemel. Dan denk ik, ja, je zal hem maar op je hoofd krijgen. Dat heb je toch, hè? Dat betekent het dus niet. De uitdrukking, er viel een stem uit de hemel, wil zeggen dat dus met kracht een stem ergens boven is en spreekt. Niettemin, het is het woord vallen. Maar vallen betekent met kracht ergens boven zijn. Zie? En waar het hier over gaat, is gewoon dat deze bergen en steenrotsen op krachtige wijze degene die in deze spelonken vluchten overdekken. Als men in zo'n spelonk is, is de berg nogal krachtig boven je. Dat wat er ook naar beneden tuimelt, het komt op die berg terecht, maar niet op je hoofd. Heb je dat? Het is een krachtige overdekking. Dat is wat de term betekent. Neem aan dat andere vertalingen het wel het woord wel wegvertaald zullen hebben. Maar misschien ook wel niet hoor, ik weet het niet. Valt op ons, namelijk overdek ons met kracht. En anders zoek je het woord vallen maar op via de concordantie en dan zult u zien wat de betekenis van de uitdrukking is. Valt op ons, namelijk verberg ons. En verbergen heeft altijd te maken met overdekken. Dan wel, van de andere kant bezien, begraven. Als iets verborgen wordt, wordt het begraven. Dus als iets verborgen is, wordt het overdekt. Kan niet missen. Verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. Nou, wie zat er op de troon?
Het lam.
In hoofdstuk 4 en 5. En daarna, en van de toorn des lams. Want de gedachte is dat het lam, Christus namelijk, zijn toorn zal brengen over de wereld. En wel krachtens de troon die hij ontvangen heeft. Dan gaat Psalm 2 in vervulling, waar de zoon van de vader zal eisen. De vader zei immers tot de zoon, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult het hen in stukken slaan met een ijzeren roede als een pottenbakkersvat. En precies dat is wat gaat gebeuren in de toekomst. Het lam zal zijn toorn brengen over de wereld die hem niet gekend heeft. Hij heeft trouwens inmiddels zijn toorn al gebracht over de zijnen die hem niet hadden aangenomen.
Dat was dus Johannes 1.
Maar er staat: verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijns toons is gekomen en wie kan bestaan? En dat betekent dat vanaf dit moment pas de grote verdrukking, de dag van de toorn Gods, zal aanbreken over de volkeren der aarde in het algemeen. Maar eerst is daar dat overblijfsel bewaard uit Israël en in het bijzonder dus uit Jeruzalem. En vervolgens moet dan ook nog vastgesteld worden dat het vervolg op het verhaal verteld wordt, hè? Meteen. Want er staat dan in 7 vers 1, en na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, vier windrichtingen dus, houdende, inhoudende, bedwingende, de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien, want de andere bomen zouden ook geschud worden, op de aarde nog op de zee, nog tegen enige boom, enzovoort, want, zegt vers 3, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En het getal dergenen die verzegeld waren was 144.000 uit alle geslachten der kinderen Israëls. Want het punt is dat door de gebeurtenissen van de 70ste week inderdaad een gelovig overblijfsel uit Israël tot stand komt. Een overblijfsel wat beschreven wordt als koningen der aarde, grote rijken, oversten over duizenden en wat het maar wezen mag. Maar ook als dienstknechten, dienstknechten Gods namelijk. En als we dan hier verder lezen in Openbaring 7, zien we dat na de 70ste week van Daniël in de eerste plaats dit volk verzameld zal worden. En in het bijzonder hoe 144.000 uit Israël zullen aangesteld worden als de officiële predikers, zo te zeggen, van het evangelie van het koninkrijk, denk ik dan meteen. Maar dat zou gebeuren en het zou vervolgens leiden tot een schare die niemand tellen kan, vers 9, die inderdaad 1000 jaren binnen zal gaan. Dat is maar waar het over gaat, want deze periode na de 70ste week begint inderdaad met de verzameling van Israël. Matthäus 24 zegt het trouwens ook uitgebreid. Begint met de verzameling van Israël en de aanstelling van Israël als volk Gods, als dienstknecht Gods, als priesterlijk koninkrijk, dan wel koninklijk priesterdom enzovoorts. En dan, als dat gebeurd is, vinden wij pas in hoofdstuk 8 vers 1 het openen van het zevende zegel. En onder dat zevende zegel komen dan vandaan zeven bazuinen en eventueel zeven schalen, flessen, violen met een F. Komt allemaal daaronder vandaan. Met andere woorden, dat zevende zegel wordt geopend aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar kondigt aan de grote verdrukking zoals die zal komen over de overige volkeren. Onder gelijksoortige omstandigheden. Aan de ene kant eerst vrede, de prediking van het woord Gods. Aan de andere kant grote verdrukking van Gods wegen om de mens te dwingen, om de mens te brengen tot geloof in de Heer Jezus Christus en in het algemeen om inderdaad de openbaring van het koninkrijk van Christus geforceerd, dat wil zeggen met met kracht te brengen op de aarde en over de volkeren, opdat de 1000 jaren zouden aanvangen. Dat is de gedachte. Ik denk dat we nou schriftplaatsen genoeg gezien hebben waarin duidelijk verwezen wordt naar het kader van de Bijbelse profetie, namelijk de 70ste week van Daniël, die in de eerste plaats model staat voor wat de overige volken zal overkomen, maar die tegelijkertijd fungeert als het chronologisch kader waarbinnen deze profetieën vervuld zouden worden. En wij zouden dus inderdaad eerst deze profetieën kennen met betrekking tot de 70ste week van Daniël, om ons daarna eventueel bezig te houden met de overige profetieën die dan daaraan toegevoegd zouden moeten worden. Dat wil zeggen, die geplaatst moeten worden in het kader wat dan al ontstaan is. En dat is de zin van een bestudering van deze profetieën. We zouden zien hoe die 70ste week in elkaar steekt, wat daar precies zou gebeuren, zodat we de verschillende gebeurtenissen zouden herkennen
en daarna zouden zien hoe diezelfde gebeurtenissen ook op andere plaatsen in de Bijbel worden weergegeven. Echter, zonder enige chronologische toelichting, maar die is dan ook inderdaad niet meer nodig, want we weten al lang waar het over gaat. Goed. Het is inmiddels de hoogste tijd en we zullen dus hierbij laten en de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan en ons ook deze morgen mochten bezighouden met de rijkdom van uw profetisch woord. En we danken u dat u op velerlei wijze tot ons gesproken hebt, maar in alle gevallen dat u ons spreekt over uw heerlijkheid die in de toekomst zal geopenbaard worden, over uw werk dat u in de toekomst zult volbrengen, dat u spreekt over de wijze waarop u alsnog uw heerlijkheid aan Israël en de volkeren zult openbaren. Maar boven alles danken we u te mogen weten dat wij aan die heerlijkheid deel zullen hebben. En dat u ons uit onze tegenwoordige tijd, uit alle geslacht en taal en volk en natie, geroepen hebt als koninklijk priesterdom. Niet met een aardse, maar met een hemelse positie en erfenis en bestemming. We danken u daarom dat wij deel mogen hebben aan die heerlijkheid. En dat u ons deel hebt gegeven aan deze grote zaligheid waarvan de oudtestamentische profeten maar nauwelijks gesproken hebben, maar we danken u dat u ons deze dingen hebt willen bekendmaken. We danken u dat we vooruit mogen zien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, de wederoprichting daarmee van al deze dingen die aangekondigd werden. We danken u te mogen uitzien naar heerlijkheid die ook aan ons zal geopenbaard worden. Te mogen uitzien naar de verschijning van hem die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. We danken u daarom voor de grote rijkdom van uw genade, de rijkdom van die beloften die u gegeven hebt en die in Christus ja en amen zijn. We danken u daarom voor deze morgen. We bevelen onszelf bij u aan voor de komende tijd. Richt u ons oog op u. Bewaart u ons in uw gemeenschap om Christus wil.